Want nu vanavond ga ik met u stilstaan over het thema dat we daarover hebben afgesproken. Israël, Gods wonder en Gods teken. Israël, Gods wonder en Gods teken. En ik wil graag ter inleiding met u een gedeelte lezen uit de brief aan de Hebreeën. En wel Hebreeën 11. Hebreeën 11, en dan willen we met elkaar lezen vanaf vers 8 tot en met 12, en dan vers 17 tot en met 19. Hebreeën 11, ik lees u voor vanaf vers 8. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde, gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land, en hij heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welk kunstenaar en bouwwerk God is. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zaad te geven. En boven de tijd haar ouderdoms heeft zij gebaard, overmits zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn ook van één, en dat een verstorvene, zo velen in menigte geboren als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is, het welk ontalrijk is. En dan vanaf vers 17. Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Isaac geofferd. En hij die de belofte ontvangen had, heeft zijn enige geborene geofferd, tot welke gezegd was, in Isaac zal u het zaad genoemd worden, overleggende dat God machtig was hem ook uit de doden op te wekken, waaruit hij hem ook bij gelijkenis weder gekregen heeft. Tot zover deze twee schriftgedeelten uit de brief aan de Hebreeën. Wel, vanavond dus het thema Israël, Gods wonder en Gods teken. Wel, eigenlijk zou je kunnen zeggen, er zijn tenminste drie grote godswonderen die we tegelijkertijd ook kunnen beschouwen als de geweldige grote godsbewijzen. Het eerste godsbewijs, zou je kunnen zeggen, is de schepping. Wordt ook wel het kosmische bewijs genoemd. Het feit dat de geordende wereld wijst op een ontwerper, wijst op een schepper. Als we kijken naar de schepping, als we kijken naar bijvoorbeeld de opeenvolging der seizoenen, als we kijken naar de planten- en dierenwereld, als we ons verdiepen in het wonder van het menselijk lichaam, of als we omhoog kijken naar het planetenstelsel met zijn duizelingwekkende afmetingen, dan constateren we eigenlijk dat die schepping eigenlijk één groot radarwerk is. Het is eigenlijk één enorm geordende samenhang waarin dat alles functioneert. En dat heeft de apostel Paulus ook de aanleiding gegeven om te schrijven in Romeinen 1 vers 20, die bekende woorden, dat ja, zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien. Beide, zegt Paulus, zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. Met andere woorden, in de schepping zien wij datgene wat onzichtbaar is van God, namelijk die eeuwige kracht, zijn goddelijkheid. Op zich niet te aanschouwen, maar als we kijken naar de werking van zijn scheppende, de werken van zijn schepping, dan kan het eigenlijk niet anders, zegt de apostel Paulus, dat we daardoor verstaan en doorzien zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Eigenlijk heel aparte woorden die apostel daar gebruikte. Het woordje doorzien, hè, dat wij vanuit die schepping kunnen verstaan en doorzien. Wel, dat woordje verstaan, dat is in het Grieks heeft de betekenis eigenlijk van bovenaf zien. Wij spreken wel eens over een helikopter view, weet je wel. En een overzicht van bovenaf. Waarin je inderdaad, hè, ik weet niet of je wel eens in een vliegtuig gezeten heeft, wel, velen van ons ongetwijfeld wel, dan is dat eigenlijk bijzonder hoe je dan Nederland bijvoorbeeld, hè, onder je ziet liggen en dan ineens dat hele verband zo ziet, hoe die rivieren, hè, door dat landschap kronkelen, hoe die wegen, hè, steden met elkaar verbinden. Er wordt een totaal overzicht gegeven, wat je eigenlijk zo als je in de auto zit of op de fiets eigenlijk niet zo makkelijk kan onderscheiden. Want dat is precies het woord wat de apostel hier gebruikt, dat woordje verstaan. Het is die schepping van God waardoor wij inderdaad, ja, niet alleen kunnen verstaan, maar ook kunnen doorzien. Waarin wij de verbanden met elkaar kunnen onderscheiden. Oorzaak en gevolg. Achter een ontwerp staat een ontwerper. Achter een schilderij staat een schilder. Achter een muziekstuk staat een componist. En dus, ja, achter de schepping staat de schepper. Dat is het eerste waar ik vanavond de nadruk op wil leggen. Dat kosmische bewijs. God die zijn eeuwige kracht, zijn goddelijkheid doet verstaan en doorzien vanuit de schepping. Of zoals we dat ook zo prachtig lezen, ook in Psalm 19, hè. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. Het is niet een spraak die we kunnen horen, maar er gaat wel een spraak vanuit, zegt de psalmist. Er gaat een prediking vanuit. En die prediking, die is dat er inderdaad achter die schepping een schepper is. Ik moet als ik over deze dingen spreek altijd weer denken aan onze dochter, die op de middelbare school onderwijs kreeg over de evolutietheorie. En die juffrouw die had een hele uitgebreide uiteenzetting gegeven. En toen vroeg die leerkracht aan de kinderen, is er misschien nog iemand die een vraag heeft? En toen stak onze dochter, u hoort het wel, de manier waarop ik het zeg, toch met een beetje trots, hè? Die stak de vinger op en die vroeg, juf, gelooft u dat nou zelf? En toen zei de juffrouw, ja, ik geloof het wel. Toen zei ze, ik stel u die vraag nog een keer. Gelooft u het zelf? Toen was het even stil. Hij zei, ik geloof het eigenlijk zelf ook niet. Want inderdaad, wat heb je een geloof, groot geloof nodig? Als je wil uitgaan van de evolutie. Als je wil uitgaan, hè, van een toevallige samenloop van omstandigheden. Die dat alles, ja, zo prachtig geordend tot stand heeft gebracht. Dat kan alleen de schepper zijn. Dat is het eerste godsbewijs. Het tweede godsbewijs, en dan komen we eigenlijk ook alweer wat dichter bij het onderwerp waar we het vanavond over hebben, namelijk Israël, Gods wonder en Gods teken, dat is het woord van God. Er is eigenlijk in de wereld geen boek wat zich ook maar kan meten met de Bijbel, het woord van God. In het woord van God, daar vinden we het tastbare, levende bewijs van de levende God. Eigenlijk als je alleen al kijkt naar de manier waarop de geschiedschrijving over het volk Israël heeft plaatsgevonden, dan moet je eigenlijk al constateren dat geeft ook weer het bewijs van het auteurschap van de Heilige Geest. Als je bijvoorbeeld de geschiedenissen van Israël nou eens vergelijkt, zoals ze in de Bijbel staan opgetekend, nou eens vergelijkt met de seculiere geschiedschrijving. Waar je ziet waar het altijd weer gaat om de grote daden van een volk, om de grote daden van een leider van een volk en alles wat hij heeft ondernomen. En nederlagen, ach, wel, die worden al heel snel Ja. Maar verdonkere maand. Maar het is bijzonder als je de geschiedenis van Israël leest, dat je moet constateren, dit kan ook nooit door de mens zijn opgetekend. Want het is zo duidelijk, broeders en zusters, dat juist de geschiedenissen van Israël, zoals die in het woord van God staat, open opgetekend, het volk vaak zo heftig en zo genadeloos kan bekritiseren. Nou ja, genadeloos tussen aanhalingstekens. Als we denken bijvoorbeeld aan de zonde van David en Bathsheba. David die dacht dat wel in het verborgene te doen. David die wel de indruk had dat het plannetje wat hij gesmeed had, dat wel aan de mensen om hem heen zou ontgaan. En zelfs ook nog gedachten kennelijk heeft gehad dat het aan het oog van God wel ontrokken zou zijn. Totdat dan op een gegeven moment de profeet Nathan bij hem komt. En Nathan daar tegen hem zegt, hij heeft het wel in het verborgene gedaan. Maar dan vervolgens zegt Nathan dat de Heere hem het in het openbaar zal vergelden. En u kent denk ik allemaal ook wel die geschiedenis van Absalom. Waarin inderdaad God openbaar maakt wat David in het klein gedaan heeft, in het verborgene gedaan heeft. Dat zie je dan vervolgens bij Absalom in een veel grootschalige vorm en inderdaad open en bloot. Denk aan Salomo. Salomo die toch een koning was die bij uitstek werd gekenmerkt door roem en eer. Maar Salomo die op een gegeven moment dan toch ook in zonde valt en daarin ook blijkt ook zeer hardleers in te zijn. Zelfs de Heere die hem ook nog persoonlijk ook nog zich aan hem openbaart en hem waarschuwt. En dan zie je dat eigenlijk ook dit criterium van de geschiedschrijving van Israël en in zijn algemeen zou je kunnen zeggen de geschiedenis van Israël in feite is het geloof of het ongeloof. Het de Heere, zich aan de Heere onderwerpen. Of, ja, de Heere ongehoorzaam te zijn. En wat een tragedie ook als we kijken in het leven van Absalom, hoe dat uiteindelijk zijn ongehoorzaamheid dan ook heeft geleid tot het uiteenvallen van dat volk. Dat 10 en dat 2 stammenrijk. Wel nu, het is zo duidelijk dat in feite alleen maar kan opgetekend zijn door mensen die geïnspireerd zijn geweest door de Heilige Geest. En die eigenlijk door die hele geschiedenis van Israël die rode draad hebben laten lopen. In hoeverre ja, dat volk en ook de leiders van dat volk al dan niet aan de Heere gehoorzaam waren. Denk aan Deuteronomium 28 waar Mozes al voordat het volk het beloofde land ingaat, al voorhoudt die zegen en die vloek. Als het volk de Heere zou gehoorzamen, dan zou de Heere dat volk beschermen. Dan zou de Heere ook waken over dat volk, dat het niet door kwaadaardige legers zou worden overtroefd. De Heere zou dat volk ook bewaren voor ziekten. De Heere zou dat volk ook zegenen wat betreft ook de opbrengst van het land, de vroege en de spade regen. Als het volk ongehoorzaam zou zijn, wel, u kent die ongetwijfeld wel dat hoofdstuk 28, wat eigenlijk verpletterend dan ook beschrijft hoe als dat volk de Heere niet gehoorzaam zou zijn, hoe dat uiteindelijk dan ook tot de meest verschrikkelijke dingen voor dat volk tot gevolg zou hebben. Het volk dat dan ook niet langer in het land zou kunnen blijven wonen. En vervolgens onder de volkeren tot een spot zou worden en tot een spotrede zou worden. Geen rust zou vinden onder die volk. Des morgens zou zeggen was het maar avond en des avonds zou zeggen was het maar morgen. Wel nu, dat is de rode draad die we zien door de geschiedenis van Israël. En daaruit blijkt zo duidelijk dat inderdaad dat woord van God ook werkelijk het woord van God is. Opgetekend onder inspiratie van de Heilige Geest. Wel nu, bijzonder natuurlijk ook met de Bijbel, als het grote godswonder wat we wat we ook vanavond tastbaar ook in ons midden mogen hebben, is dat het niet alleen de geschiedenis beschrijft en ook verklaart, maar ook dat het spreekt over de toekomst. Wat dat betreft is er geen enkel boek dat ook maar in de schaduw van de Bijbel kan staan. Geen enkel boek dat zich waagt aan toekomstvoorspellingen. Wel, de Bijbel voorspelt geen toekomst, maar voorzegt de toekomst. Het is de Heere God zelf die in dat woord eigenlijk ook heel zijn heilshandelen openbaart. Niet alleen zoals het is begonnen bij de schepping van Genesis 1 vers 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde, maar hoe uiteindelijk ook door die val van die mens, die ongehoorzaamheid en die hardleersheid ook van de mensheid in zijn algemeenheid, uiteindelijk God toch tot zijn doel komt. En ik vind het altijd zo indrukwekkend dat Johannes dan zegt in Openbaring 21 of schrijft: en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was niet meer. Het valt mij altijd op dat, als je in het boek Openbaring leest, dat Johannes dan veelal de toekomst beschrijft als ware het geschiedenis. Johannes heeft het in feite al gezien. En ik denk als Johannes dat zo beschrijft, dat hij zag die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, dat hij ook werkelijk ook die nieuwe hemel en die nieuwe aarde ook heeft mogen aanschouwen. Dat is voor ons mensen niet te begrijpen, want wij zijn tijd en ruimte gebonden. Maar het is zo bijzonder, en dat is ook een van die kenmerken van het woord van God, dat het boven de tijd staat, zoals ook God zelf ook boven de tijd staat. Hij zegt: ik ben. Of ik zal zijn die ik zijn zal. En denk aan de Heer Jezus in Johannes 8, als hij zegt: eer Abraham was, ben ik. Hij is die onveranderlijke God die boven de tijd staat. Het is zo schitterend dat inderdaad in het woord van God, op die raad van God en uiteindelijk ook die realisatie van die raad van God en ook zo prachtig geopenbaard vindt. Ik moet vaak denken als kind dat we terugkwamen van vakantie. En mijn vader was een echte fotograaf. Hij ontwikkelde zijn foto's ook zelf. En als hij dan zo zaterdagmiddag zo'n paar uur in die donkere kamer had gezeten, dan zag je hem later vol trots al dit, dat fotorolletje zo tegen het licht houden. En ik weet nog wel eens dat ik dan zo ook met mijn vader ook meekeek. En dan zag je eigenlijk al die dagen van die vakantie, zag je in een vogelvlucht zo aan je voorbij gaan. De eerste dag en de laatste dag. En zo is het eigenlijk ook met dat woord van God, broeders en zusters. Het is zo prachtig dat de Heere niet ons alleen die geschiedenis openbaart, maar datgene wat voor ons nog toekomst is, eigenlijk voor hem al geschiedenis is. In feite al gerealiseerd is. We kunnen dat niet begrijpen. Maar we kunnen ons daar wel door laten bemoedigen. Juist ook in momenten van strijd, juist ook in momenten van ziekte, waarin we ook zo geconfronteerd worden met die tijdelijkheid van het leven. Dat leven dat begrensd wordt door de tijd. En dat we dan tegelijkertijd ook mogen weten dat we, als we geloven in de Heer Jezus Christus, dat wij eigenlijk al dat eeuwige leven al deelachtig zijn geworden. Dat we eigenlijk al overgegaan zijn van de dood in het leven. Dat we eigenlijk al zijn overgegaan van dat tijdelijke in dat eeuwige. Dat leven dat we in hem reeds hebben mogen ontvangen. Want nu het profetische woord. Als we denken aan de eerste komst van de Heer Jezus, zijn maar liefst zo'n 300 profetieën die daarvan getuigen. Want dat profetische woord is ook verifieerbaar. Als je al twijfelt aan het woord van God, zeg ik altijd tegen mensen die daar moeite mee hebben, dan zeg ik vaak: ga nou eens kijken naar al die profetieën die daar getuigen van de eerste komst van de Heer Jezus. Meer dan 300. Die allemaal tot op de jota en de titel nauwkeurig, met de woorden van de Heer Jezus te spreken, in vervulling zijn gegaan. En als je dan bedenkt dat er ook nog zoveel onvervulde profetieën zijn, met betrekking tot Israël, met betrekking tot de toekomst van Israël, met betrekking tot het herstel van Israël, met betrekking tot de wederkomst van Israëls Messias, vanmiddag nog een getuigenis beluisterd van een Joodse gelovige. Die daar wat studie over had gemaakt en tot ontdekking was gekomen dat met betrekking tot de wederkomst van Christus. Dat een twaalfvoud is van het aantal profetieën dat handelt over zijn eerste komst. Het grote onderwerp van de schrift. Het grote onderwerp, de grote apotheose, hoe straks inderdaad de Heere met deze hemel en deze aarde tot zijn doel zal komen. En dat alles geprofeteerd in dat woord van God. Geweldig om die profetieën te bestuderen. Als we denken bijvoorbeeld aan zo'n profetie als Jesaja 45, waar gesproken wordt over Kores, weet je wel, die Persische koning. En dat je dan tot de ontdekking moet komen dat Jesaja 45 en het voorgaande gedeelte ook van dat vorige hoofdstuk, hoofdstuk 44, dat 200 jaar later pas in vervulling ging. Maar Kores wordt al bij name genoemd. Kores die daar wordt aangeduid als een gereedschap in de hand van de Heere. Kores die geroepen wordt om inderdaad Gods raad te vervullen. Die dat volk, naar die ballingschap in Babel dan ook weer terug laat keren naar het land. De tempel laat herstellen enzovoort enzovoort. Profetie. Waar een tijdspanne van zo'n 200 jaar tussen zit. Profetische woord. We zijn op dit moment bij ons in de gemeente bezig met de behandeling van het boek Daniël. Eigenlijk elke keer opnieuw komen we onder de indruk van dat profetische woord. Daniël 2, weet je wel? Dat beeld dat Nebukadnezar dan in een droom geopenbaard krijgt, een profetische droom geopenbaard krijgt. Dat gouden hoofd. Dan vervolgens hè, die armen van, en die borst en die armen van zilver. En die buik en die lenderen van koper en die ijzer, die benen van ijzer, enzovoort, enzovoort. Die vier op één volgende wereldrijk, die daardoor door Daniël dan verder ook verklaard worden aan Nebukadnezar. Babel, Medo-Persische Rijk, het Grieks-Macedonische Rijk, het Romeinse Rijk. Geweldig hoe God zijn volk eigenlijk altijd met dat profetische woord heeft begeleid. Ook in die tijd tussen die 400 jaar, weet je wel, tussen Maleachi en Matthäus. Die 400 jaar die we die intertestamentaire periode noemen. Die ook wel soms wordt aangeduid als de tijd van God stilzwijgen. Ja, maar wel heel bijzonder dat als je bijvoorbeeld leest in Daniël 8 en Daniël 11, dat daar heel veel informatie wordt gegeven, juist met betrekking tot die tijd. Dus daar wordt gesproken over die grootmachten Egypte, Perzië, Griekenland. Als daar Daniël ook mag voorzeggen, die komst van die sinistere koning, weet je wel, Antiochus Epiphanes, die in 168 voor Christus een afgodsbeeld in de tempel had opgericht. Wonderlijk hoe de Heer eigenlijk altijd dat volk begeleid heeft met dat woord van God. Zoals Petrus ook zegt, dat profetische woord schijnt als een licht in een duistere plaats en dat hij doet wel daar acht op te geven. Overigens doen ook wij goed eraan om daar acht op te geven. Want ook wij leven in wel bijzondere tijden. En wat geweldig dat ook wij dat licht van het profetische woord mogen hebben. En ik zeg u, een van de belangrijke redenen ook waarom wij ook dat Joodse volk menen dat woord van God terug te moeten geven, is in de eerste plaats natuurlijk dat zij door dat lezen van dat woord tot erkentenis mogen komen van die persoon waar het in het Oude en ook in het Nieuwe Testament altijd om gaat, namelijk om de Christus der Schrift, de Messias van Israël. Ja, dat volk is voortgekomen, is geboren uit een Joodse maagd. Maar tegelijkertijd is het ook onze passie. En ik geloof dat ook de Heere, ja, dat ook in deze tijd ook mogelijk maakt dat ook dat Joodse volk ook dat profetische woord tot zijn beschikking heeft. Dat ook straks, ook als die gebeurtenissen zullen gaan plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld ook de profeten daarover gesproken hebben, dat zij dan ook zich kunnen oriënteren op datgene wat er dan gebeurt. En men ook vanuit het profetische woord van God dan ook mag verstaan datgene wat er moet gebeuren. Zoals ook het boek Openbaring daar ook over spreekt. Hetgeen weldra geschieden moet. En wat is niet alleen het Oude, maar ook het Nieuwe Testament vol van profetie. Als we denken aan de eindtijdreden van de Heer Jezus in Matteüs 24. Als we denken aan de brieven van Paulus aan de Thessalonicenzen. Als we denken aan het boek Judas. Als we denken aan het boek Openbaring. Zo belangrijk dat het volk ook dat profetische woord tot zijn beschikking heeft. Wel nu, de Bijbel. Als we spreken over de Bijbel, dan spreken we natuurlijk ook tegelijkertijd over het Joodse volk. Apostel Paulus is het weer die zegt in Romeinen 3. Welk is dan het voordeel van de Jood? Of welk is de nuttigheid der besnijdenis? En dan is het antwoord veel in alle manieren. Want dit is wel het eerste, zegt hij. Er zijn heel wat voorrechten van de Jood. En hij somt ze op, weet je wel, in Romeinen 9. Die eerste verse. Waarin opsomming geeft van het burgerrecht Israëls. En van al die voorrechten die het Joodse volk ten deel is gevallen. De verbonden, de wetgeving, de eredienst. Maar in Romeinen 3 zegt hij toch in de eerste plaats dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Er staat niet dat hun de woorden God zijn gegeven. Dat is ook waar. Maar het is hun ook toebetrouwd. Ik denk dat we daar als christenen wel eens te makkelijk overheen gaan. Aan voorbij gaan. Dat we ons misschien soms onvoldoende bewust zijn dat het Joodse volk degene is geweest. Dat volk is geweest dat God heeft afgezonderd om meerdere redenen. Maar een van de belangrijke redenen is dat volk het geschreven woord heeft voortgebracht. En inderdaad ook het vlees geworden woord. En bijzonder om te zien hoe dan ook dat volk zich heeft ingezet. Denk aan een man als Esdra. Die dat woord heeft opgetekend, maar ook dat woord heeft verzameld. Zorg heeft gedragen ook voor de overlevering van dat woord. De Soverim. En dan later de Masoreten. Weet je wel? Even terzijde. Misschien weet u het wel dat het Hebreeuws is een taal eigenlijk van alleen maar medeklinkers. Maar het bijzondere is dat de Masoreten, komt van het woordje Masora, wat betekent overlevering, die hebben die Hebreeuwse taal, hebben ze van klinkertekens voorzien. Zodat het niet alleen de uitspraak van die taal ook bewaard werd voor toekomende tijden en toekomende generaties. Maar ook dat men ook wist wat de betekenis was van die woorden. Want als je niet meer weet welke klinkers daar tussen staan, ja, dan weet je soms niet meer. Als je alleen maar medeklinkers hebt, denk maar aan onze eigen taal. Hè. Als je het woord S-C-H-L hebt, dan kan het school zijn, het kan school zijn, het kan schuil zijn, het kan scheel zijn. Ja. En die Masoreten die hebben ervoor gezorgd dat die klinkertekens daar werden gezet, zodat inderdaad dan ook dat woord van God ook voor de toekomende generaties ook beschikbaar zou blijven. Als het woord van God, Hebreeuws, dat eeuwenlang niet meer werd gesproken. Bijzonder eigenlijk dat we vandaag, als je in Israël komt, dat Hebreeuws wel weer wordt gesproken. Hè? Ben Jehuda die taal weer tot leven heeft gebracht, het Ivriet. Overigens niet helemaal in overeenstemming met het Bijbels Hebreeuws, maar heeft natuurlijk wel heel veel verwantschap. Bijzonder. Waar het mij vanavond om gaat, is het wonder van Israël. Is het wonder hoe God dat volk heeft gebruikt om zijn woord op te tekenen. En om dat woord dan ook te bewaren. Zodat wij ook vanavond mogen zeggen, ja inderdaad, het is het woord van God. Wel nu, het derde godsbewijs dat ik u vanavond zou willen geven. En dat is Israël. Bij de Franse filosoof Voltaire, ook wel genoemd de vader van de humanistische verlichting, was het de schepping die hem in verlegenheid bracht. Zijn latere leeftijd moet hij gezegd hebben: de wereld brengt mij in verlegenheid en ik kan me niet voorstellen dat deze klok bestaat terwijl hij geen klokkenmaker zou zijn. Ja, inderdaad. Die eeuwige kracht, die goddelijkheid, die wordt door het verstand doorzien. Door inderdaad die verbanden die daar door ons verstand te onderscheiden zijn. Dat kausaal verband, oorzaak en gevolg. Als er een klok is, moet er ook een klokkenmaker zijn. Maar bijzonder is dat Frederik de Grote van Pruisen, een tijdgenoot overigens van Voltaire, van hem is bekend dat hij op zekere dag met een wat spot in zijn stem de vraag stelde: geef mij een bewijs dat er een God is. Een vraag die hij stelde aan zijn hofprediker. En u weet wat die hofprediker zei, hè? De Joden, sire. En dat was inderdaad voor deze vorst een overtuigend antwoord. Inderdaad, de Joden. De Joden, broeders en zusters, is het grote godsbewijs. Het volk van Israël is het grote bewijs van de God van Israël. Wel, laten we een paar voorbeelden noemen waarin inderdaad dat een geweldig godsbewijs is. Ze bedenken de... Of moet ik... Of gaan we pauzeren? Nee, tot 9:00, hè, nog, geloof ik. Ja, oké, we gaan... 9:00 gaan we even pauzeren. Nog was de neiging om de tijd te vergeten, dus vandaar. Ja. Wel nu, een van de bijzondere dingen is in feite dat al die eeuwen, hè, dat volk in de verstrooiing heeft geleefd. En denk niet alleen aan de periode van 70 na Christus tot op vandaag, maar als we ook denken nog die periode ook, hè, van die Assyrische ballingschap, de Babylonische ballingschap. Hè. Een deel van het volk is inderdaad wel uit die ballingschap teruggekeerd, maar ook een groot deel is daar achtergebleven. En toch is het wonder dat het volk nooit is geassimileerd. Normaliter, als een volk buiten zijn land woont en onder de volken verstrooid raakt, dan is het, ja, met 1 of 2 generaties, dan is zo'n volk eigenlijk ten onder gegaan. De volkerenzee, geassimileerd. Maar bijzonder dat volk nog altijd herkenbaar is. Waar je ook bent in de wereld. Als je in Jeruzalem loopt, of je loopt in Antwerp, of je loopt in Buitenvelden in Amsterdam, of je neemt het vliegtuig zoals ik afgelopen zomer heb gedaan, meer dan 20 uur vliegen en je komt dan ergens uit in Zuid-Amerika. En ook daar ontmoet je ze. En sommigen zijn dan wat wij noemen seculiere Joden. En toch is het wonderlijk als je met ze praat. Dat je meteen realiseert, het is het volk van God. Je realiseert je meteen dat zij zich bewust zijn. Dat zij toch, hoewel zij misschien, en sommigen ook verbitterd zijn van al datgene wat er in de Holocaust heeft en is overkomen. En toch dat bewustzijn hebben dat zij het uitverkoren volk van God zijn. Bewustzijn hebben dat zij geschiedenis in zich meedragen. Dat zij degene zijn die inderdaad ook de voortbrengers zijn van ook dat woord van God. Wel nu, eigenlijk ook bijzonder dat volk altijd nog al die geweldige aanvallen van Satan heeft overleefd. Hoeveel pogingen zijn er niet geweest om dat volk uit te roeien. We denken wel, als er staat in Genesis 3 vers 15, dat de Heer die belofte geeft, weet u wel, van dat beloofde vrouwenzaad. Dat het volk Israël is, dat zaad, dat straks de kop van de slang zal vermorselen, dat zaad van die vrouw moest voortkomen uit het volk van Israël. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar en zomaar een aantal voorbeelden hoe je eigenlijk voortdurend in de geschiedenis van de mensheid pogingen van Satan onderkend waarin hij geprobeerd heeft om de komst van dat zaad van de vrouw, te weerhouden. Een voorbeeld, Genesis 6, weet u wel. Ontzettende gebeurtenis die plaatsvond. Die vloed die over de aarde is gekomen, die zondvloed. Wat ging eraan vooraf? Wel, de Heere zag dat de aarde verdorven was en dat al wat vlees was, zijn weg op aarde had verdorven. De komst van dat zaad van de vrouw. En eigenlijk alles wat daar leefde op aarde, dat was verdorven. En wat doet de Heere? De Heere zendt de zondvloed. En tegelijkertijd met de zondvloed bewaart hij Henoch, of Noach en de zijnen. Hij bewaart dat zaad. Noach, de rechtvaardige, die zijn rechtvaardigheid bewezen heeft uit zijn gehoorzaamheid, zijn geloof. Hebreeën 11. En dan is het zo bijzonder, hè, dat als Noach dan ontwaakt uit zijn roest, het is eigenlijk niet zo mooi wat daar beschreven staat, hè, dat hij dan een geweldige profetie uitspreekt in Genesis 9, vers 26. En dan zegt hij: gezegend zij de Heere, de God van Sem. Wonderlijk, hè? De God van Sem. Degene die wat vertrouwd zijn met het Hebreeuws, dat woordje God, dat staat daar in de status constructus. Het kenmerk van het Hebreeuws, dat als het zich verbindt met een ander woord, dan verandert dat woord, zodat je inderdaad al in de vorm van dat woord kan zien waar dat woord dan mee verbonden is. En zo zie je dat God zich in een status constructus verbonden heeft met Sem. Hij is de God van Sem. En u weet het, hè, dat uit Sem is voortgekomen uiteindelijk Abraham, Isaac, Jacob. De 12 stammen, Juda. Uit hen is voortgekomen de Messias, de Christus. Dat beloofde zaad van de vrouw. Dat geboren zou worden. Dat zou komen in deze wereld. Dat kop van de slang zou vermorselen. Wat zijn er veel pogingen geweest om dat volk uit te roeien. Ik noem er maar enkele. Als je denkt aan de geschiedenis van Israël toen het uit in Egypte was. Hoe daar farao gepoogd heeft om al die jongetjes uit te roeien. Was dat een samenloop van omstandigheden? Was dat zomaar een idee van farao? Wel nee, dat was een door Satan geïnspireerde gedachte. Om de komst van dat zaad maar te weerhouden. En dan later als je leest hoe ze dan vervolgens daar nog weer opnieuw worden geconfronteerd met die poging van uitroeien. Met aan de ene kant de Schelfzee en aan de andere kant die aanstormende legers van farao. En de Heere die daar die Schelfzee doorklieft. De Heere die dat volk verlost op zo'n bijzondere wijze. Want de God van Israël leeft. De bewaarder van Israël sluimert nog slaapt. En dan als het door de woestijn gaat, u weet het, hè, dan wordt het aangevochten door Amalek. Die dat volk in de achterhoede aanvalt. Toen het volk vermoeid was. Juist bij het zwakke deel van het volk. Daar zette de tegenpartij zijn aanval in. Als we denken aan het boek Esther. Al maar kort geleden vierde het Joodse volk Purimfeest. Als je denkt aan Haman, hoe hij dat volk heeft proberen uit te roeien. Uit te roeien, hoort u wat ik zeg? En ik citeer gewoon wat de schrift zegt. Want inderdaad, Haman had het plan opgevat om dat volk uit te roeien en te verdelgen. En dat zijn eigenlijk woorden die je gebruikt, ja, bij het ombrengen van ongedierte, toch? En zo was inderdaad in de ogen van Haman was dat Joodse volk waren untermenschen, zoals ook later de nazi's eigenlijk de Joden niet meer beschouwden als mensen, maar als ongedierte dat vernietigd, dat uitgeroeid, verdelgd moest worden. En vandaag aan de dag vinden we hetzelfde in de islamitische wereld. Toch niet zo lang geleden dat er hier een jihadist was, hè, uit een islamitische wetgeleerde uit Groot-Brittannië, hè, die die hier dan kennelijk in Nederland welkom was, maar waarvan men wist dat hij de Joden beschouwt als nakomelingen van varkens en van apen, moet je je voorstellen. Je ziet het venijn, broeders en zusters. Je ziet de strijd, en dat is niet alleen maar een strijd op aardsniveau. Dat is niet zomaar dat mensen een antipathie hebben tegen Joden. Misschien wat verkeerde ervaringen hebben opgedaan in de zakenwereld of wat dan ook, wat ik nog wel eens beluister. Maar je ziet dat daar is het plan van Satan om dat volk te vernietigen. Met het oog op uiteindelijk de plannen van de God van Israël te frustreren. Om uiteindelijk God die trouw is aan zijn woord, toch God, dat plan van God te blokkeren. En zo is het eigenlijk herkenbaar in de geschiedenis van Israël altijd weer opnieuw. Die aanvallen van Satan. Die daar gebruik maakt van de Hamans. Die hij daar als, ja, die hij beschikbaar heeft. Wel, we zeiden het net al tegen elkaar, Psalm 121, de bewaarder van Israël sluimert, nog slaapt. Wel, misschien nog een laatste gedachte voordat we zo met elkaar gaan pauzeren. De bewaarder van Israël. Oh, een van die mooie namen. Hè? We hopen volgende week de conferentie in Doorn, komend weekend. Volgende weekend hopen we te spreken over de namen en de titels van Israëls Messias. De betekenis. Een van die mooie namen is, hij is de bewaarder van Israël. Als je God wil leren kennen, dan, ja natuurlijk, dan in de eerste plaats mag je hem leren kennen in zijn zoon, de Messias. Maar je mag hem ook leren kennen in die andere zoon, Israël. Want Israël is ook een zoon. We hebben het net al gelezen uit Jesaja 19. Het is Gods erfdeel. Denk er maar aan als Farao dan, of als Mozes naar Farao gaat, dat hij moet zeggen dat Farao Gods oudste zoon moet laten gaan, zijn eerstgeboren zoon Israël. Het is zijn erfdeel onder de volkeren. Wel nu, het is de bewaarder van Israël, het is de God van Israël. En ik vind het altijd zo mooi, dat als je dan komt in Exodus 3, weet je wel, waar de Heere dan aan Mozes verschijnt. Is je wel eens opgevallen hoe daar de Heere aan Mozes verschijnt? Hij verschijnt daar aan Mozes in een vuurvlam. Uit het midden van een braambos. In een vuurvlam. En dan als je dan verder leest in Exodus 3, dan is Mozes uitermate verbaasd over wat hij ziet. Want hij ziet die braamstruik branden. Nou, dat is in de woestijn met die hete zon, is een kwestie van seconden of minuten, weet ik niet. Maar dan is het verteerd, dan is het gebeurd. Maar Mozes ziet daar iets bijzonders. Die braamstruik staat wel in brand, maar hij wordt niet verteerd door het vuur. En waarom? Wel, ik denk persoonlijk, ik weet niet of u het met mijn uitleg eens bent, omdat de Heere zelf daar in dat vuur aanwezig was. En dat is eigenlijk het bijzondere. Ook als je dan ook verder ook leest dat de Heere hem dan ook aanspreekt, Mozes. Vanuit die brandende braamstruik. En dat dan vervolgens de Heere zegt, Exodus 3, vers 7 en 8. Ik heb zeer wel gezien de verdrukking van mijn volk. Het welk in Egypte is. Ik heb het gezien. En dan vervolgens zegt hij, en ik heb hun geschrei gehoord. Vanwege hun drijvers. Want ik heb hun smarten bekend. Dat is heel bijzonder. De Heere die hun smarten heeft bekend. Dat is overigens hetzelfde woord wat ook wordt gebruikt bij de gemeenschap tussen man en vrouw. Waarin zij tot één vlees worden. Wel, zo is de Heere, om zo te zeggen, eigenlijk één geworden met zijn volk. Hij is zelf in dat vuur afgedaald, want dat lees je dan ook verder. Daarom zegt de Heere, vers 8 van Exodus 3, daarom ben ik nedergekomen, dat ik het verlossen uit de hand der Egyptenaren en het opvoeren uit dit land naar een goed en ruim land, een land vloeiende van melk en honing. De Heer heeft het gezien, de nood van zijn volk. Hij heeft het gehoord. En hij heeft het bekend. Hij heeft er deel aan gehad. Dat is zo mooi, hè? Dat als Saul, toen nog Saul, hè, later Paulus, hè, maar Saulus op weg naar Damascus. Dat de Heer dan zegt tegen Saulus: Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? Dat heeft mij altijd verbaasd en altijd geïntrigeerd. Saulus, de vervolger van de gemeente, de vervolger van de gelovigen. Ja, zegt de Heer, maar waarom vervolgt gij mij? Lieve vrienden, als Gods kinderen worden vervolgd, dan is het eigenlijk dat de Heer zelf wordt vervolgd. Als er druk is op dat Joodse volk, als er angst is, als er benauwdheid is, dan zegt de Heer dat hij erin is. Dat hij erbij is. Als je wel eens met Joodse mensen spreekt over Auschwitz, dan is altijd weer de vraag: waar was God in Auschwitz? Wel, God was in Auschwitz. Ik heb geen verklaring voor Auschwitz, absoluut niet. Ik treed altijd terug als het om vragen gaat van het waarom. Maar één ding weet ik wel: God was erbij. God was erin. God leed met zijn volk mee. Hij zag, hij hoorde. En hij heeft het lijden van zijn volk bekend. Hij is daar deel aan uitgemaakt. En daarom is hij nedergedaald om het volk dan ook te verlossen. Wel nu, een tekst die daar ook zo heel duidelijk over spreekt. In Jesaja 63 vers 9. Daar staat, ik weet niet of je die tekst kent, maar het is een bijzondere tekst. In al hun benauwdheid was hij benauwd. Ziet u dat? In al hun benauwdheid was hij benauwd. En dan staat er: in de engel zijns aangezichts heeft hen behouden. Door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hen verlost. En hij nam hen op en hij droeg hen als de dagen van ouds. De engel zijn aangezichts. Het is die engel des Heeren. Ik denk dat het hier gaat om uiteindelijk nog een verschijning van de Messias, nog voor zijn geboorte in Bethlehem. Die daar al bij het volk was, zoals ook Paulus het zo mooi uiteenzette. In 1 Korinthe 10, weet u wel, als hij die geschiedenis van Israël beschrijft. En dan zegt hij dat ze dronken allen uit die geestelijke rots die met hem medeging. Weet je wel? En dan zegt hij, en die rots was de Christus, de Messias. Hij was erbij. Hij was erin. Israël. Een wonder van God. En daar gaan we zo na de pauze mee verder.